met Gods liefde. En jullie zijn geliefd. En daarom, ja, wou ik zeker ook vandaag stilstaan bij Gods liefde. En daarvoor heb ik gekozen voor het boek Hooglied. Kom maar mee naar het boek Hooglied, hoofdstuk 8. Ik vind het steeds zo bijzonder dat God zo een boek heeft toegelaten in zijn boek. Een Bijbelboek wat vrijuit durft spreken over seksualiteit. In het Hebreeuws wordt dat het lied van de liederen genoemd. Dat is een beetje een Duitse vertaling die wij hebben, Hooglied. Maar het betekent wel hetzelfde, zoals iets van het hoogste lied, het mooiste, het lied. Het is natuurlijk ook iets heel privé. Het gaat over een koppel wat elkaar leert kennen. Over koning Salomo met een boerenmeisje, zou je kunnen zeggen, die in een wijngaard is opgegroeid, hard gewerkt heeft. En dan is het een en het ander niet zo makkelijk uit te leggen in het boek. Dat zou ik ook wel zeker graag eens samen doen. Maar vandaag heb ik gekozen om over Gods liefde na te denken. Maar als ik iets mag zeggen over het boek, dus het gaat over het sluiten van een verbond. Dat gebeurt op het einde van het boek. Dus de rest van het boek is aanloop daarnaartoe. Een verloving wordt daar aangegaan. In het huis van de moeder wordt een paar keer genoemd. Er zijn ook wel dromen in dat boek van de jongen, van het meisje. Dromen die ook wel te ver soms lijken te gaan. Het is natuurlijk een heel emotioneel gebeurtenis in je hoofd om te gaan trouwen met iemand. En die seksuele kracht is enorm sterk. En God praat daar graag over. Hij heeft dat zelf uitgevonden, dat is iets goeds. En het boek probeert uiteen te zetten hoe iets moois en goed dat is, hoe sterk dat ook is, en hoe dat ook beschermd moet worden. Buiten Gods bescherming is dat spelen met vuur en verbrand je eraan. Maar binnen Gods grenzen van een verbond is dat iets machtigs, mooi. In het Jodendom wordt dat boek pas gelezen door mannen vanaf 30 jaar. Nu, dat is een regel. Maar het geeft wel aan met hoeveel respect altijd naar dat boek is gekeken. Dus als je de moed hebt om daarover te spreken, onder elkaar of met uw kinderen, ja, dan doe dat ook met veel respect. En dus zo kiezen we voor een thema vandaag wat even sterk is als de dood. Kijk maar mee in hoofdstuk 8, vers 6. Daar is dat sluiten van het verbond. Ik heb de HSV, daar zie je een statenvertelling hier bij mij. Leg mij als een zegel op uw hart, zegt het meisje. Als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heer. Vele water kunnen de liefde niet uitblussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Tot daar. Liefde en dood wordt hier even met elkaar vergeleken. Dat is allebei even definitief. En je kunt niet meer terug. Als het tijd komt om te sterven, dan sterf je. En zo wordt ook liefde hier gepresenteerd. Als de tijd komt om iemand lief te hebben, dan heb je die lief. Je doet dat. Door een belofte aan te gaan. Een zegel op je hart te leggen. Een zegel op je arm. Dat betekent al je gedachten, je emoties, je plannen in je hart. Die verbind je met die ene persoon. Of op je arm leg je die zegel. Dat betekent al je daden, al je acties verbind je met die ene persoon. Je kunt niet meer anders dan liefhebben. Dat is een liefdesvuur wat God heeft uitgevonden. Die passie komt van God. Dat is een cadeau wat God heeft bedacht voor ons. Een geschenk. Maar dan stopt ook wel ergens de vergelijking. Dus de liefde lijkt zelfs sterker dan de dood. Liefde kan niet weggespoeld worden, staat er dan daarna. En daarom hebben we ook vandaag nog verdriet. Als we dan denken aan zo deze familie die zo geslagen is deze week. De dood is daar definitief gekomen, maar de liefde is sterker. En daarom hebben we nog verdriet. Zie je, de liefde blijft, die overwint. En daarom kunnen we zorgen voor die meisjes. Kunnen we zorgen voor Wilfried en Aniek. Liefde verzacht de pijn. Liefde verzacht het verdriet. Liefde onderling, maar ook liefde van God naar ons toe. En dus ook van God naar ons toe geldt dat zo. God heeft zich verbonden met ons. We zijn verzegeld. Daar heb je ook diezelfde gedachte tussen God en ons. Hij laat ons nooit meer uit zijn hand gaan. We zijn verzegeld met de geest van de belofte. En dan, hoe begint die liefde? En dan kijk ik even naar het begin met u, in Hooglied. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Hier kunt je dus zien dat dat een boek van Salomo is. Koning Salomo in zijn vroege jaren heeft hij dat geschreven. En dan is zij direct antwoord, het meisje, en die zegt: laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur, uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij met u mee, wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen, boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. En meisjes worden daar ook betrokken in dat hele toneelstuk. Die komen ook regelmatig aan bod. Het lijkt zo'n heel toneel wat daar wordt uitgeschreven in deze 8 hoofdstukken. En het begint dus met de liefde. Het meisje is ondersteboven van die kwaliteit van liefde. Beter dan een glas wijn. Je moet ervan houden. Misschien is niet iedereen zo zot van een glas wijn. Maar ja, er zijn woorden gezocht natuurlijk. Het is poëzie. Om iets overtreffends weer te geven. Iets heerlijk. En dus dan gaat het boek over een jongen en een meisje. Maar er zijn zoveel elementen in het boek wat iets uitmuntend weergeeft. Iets wat het menselijke overstijgt. En daarom dat ik dat met u vandaag dus durf doen om naar dat boek te kijken, om Gods liefde te ontdekken. En hoe begint dat boek dan? Direct vanaf het begin, die liefde van God, de liefde van onze bruidegom, voor ons in het Nieuwe Testament is dat Jezus geworden, die is overtreffend. Die overstijgt alles. Die liefde is het startpunt, de basis. van alles. Met daarbij dan ook direct een kus, wordt dat genoemd. He, dat is nogal iets. He? Op het einde van het boek wordt dat ook even genoemd, een kus, aan het begin van hoofdstuk 8. Dat dat iets is wat je niet zomaar doet op straat. He, hoeveel intieme gedachten je ook ziet in dat boek. Daar in dat gedeelte zie je duidelijk dat er toch steeds een grens in die maatschappij was van, ja, je kust elkaar niet zomaar op straat. Een broer en een zus, zegt dat meisje, als je nu mijn broer was, dan zou ik dat durven. Ja, zo op straat jou een zoen geven. Maar nu doe ik dat niet. Ja, dat is wat de Bijbel ons aangeeft, wat normaal is. Wat God goed en gezond vindt. Laten we dat meenemen, die cultuur die God heeft daar neergeschreven. En laten we kijken hoe we elkaar daarin kunnen in helpen om niet zomaar op elke hoek en kant toe te laten dat een jongen en een meisje elkaar kussen. Dat is iets echt privé. Ja, dat is iets intiem. En dus hier in het boek, het begint dat boek met een verlangen daarnaar. En als je dan kijkt tussen God en ons, is dat indrukwekkend om te zien. God die heeft de mensen gemaakt daar op de zesde dag, in het begin van de Bijbel. Niet in het begin van de scheppingsweek. Daar zie je ook al echt liefde van God. Zodat de mens de hele week zou kunnen zien hoe geweldig God van alles heeft gemaakt. Nee, dat passeert allemaal. En dat is allemaal kan en klaar. En dan op die zesde dag, eerder wat later op de dag, want de landdieren worden nog eerst gemaakt. Dan pas neemt God de tijd om de mens te maken. En als enige van zijn hele schepping knutselt hij die mens. Hij vormt die met zijn handen. Hij is daar heel betrokken bij. God heeft natuurlijk geen lichaam, maar die woorden die daar God gekozen heeft, zijn heel persoonlijk. God maakt daar die mens. Die boetseert die mens. En die ligt daar nog levenloos dan. En dan moesten wij daarbij staan, hè, en je zou dat zien. Wat zou je dan toch denken? Dan staat er dat God blaast in de neus van die mens lucht. Ja. Mijn zoon was ook deze week bezig met de longen en het hart en zo. En terwijl ik met hem ook al daarover sprak, zei hij, dat is wel apart. Ja, normaal is dat CO2 wat je blaast. Ja. Dus dat moet O2, hè, zuurstof geweest zijn. Ja, dat is ook al typisch, hè? Ja, dus God die blaast daar leven in de mens. En wel op een heel persoonlijk plaats. Ja. Dus in de neus. Nu moesten we daarbij geweest zijn en dat gezien hebben. Je zou zeggen, God geeft die Adam een zoen. En zo zie je vanaf het begin hoe privé, hoe persoonlijk God betrokken is bij die mens. Dat is van hem. Ja, hij heeft er alle liefde ingelegd die hij maar kon daarin leggen. En zo laat hij die mens wakker worden. Die mens opent zijn ogen. Helemaal blanco is dan nog alles. Geen herinneringen. Geen moeilijke problemen. Gewoon niks blanco. Ja. En het eerste wat hij ziet is zijn papa. Ja. Zijn God. Zijn vader God. Net zoals een baby die wakker wordt uit de buik, hè, van de moeder. Het eerste wat ze ziet, mama, papa, verpleging zit er ook wel wat tussen. Ja. Maar dat kind bindt zich aan die vader en moeder. En die moeder nog op de eerste plaats zelfs. Ja, dat wonderlijke toneeltje, hè, wat je zo vaak ziet tussen een moeder en een baby. Ja, zoiets is daar gebeurd. Tussen Adam en God. En diep in zijn hart wordt geprent, dit is mijn papa. Dit is mijn God. Ja, met vader en moeder zelfs. Hè, daarin. De mens als man en vrouw zijn gemaakt naar Gods beeld. Dus alles zit daar in die God. De moederlijke zorg, de vaderlijke kracht. En zo is Adam begonnen. En in plaats van direct God aan het werk te zien een hele week, mag hij de dieren wat namen geven, zoeken naar iemand die bij hem past. God lost dat op en voorziet in Eva. En de volgende dag is het rust. Tijd om samen te zijn. Geen acties, geen werk. Ja, gewoon bij God zijn. En zo zie je heel sterk vanaf het begin de liefde. En dat zie je dan in dit verhaal. Mooi uitgebeeld door God. Maar God is liefde. Hij doet daar niet alleen lief. God was daarvoor nooit eenzaam of zo. God is daar vader, zoon en geest. Hè, samen trekken ze die schepping op gang. En ze hebben dat niet gedaan vanuit een soort, ah ja, opeens is daar een opwelling van liefde. Nee, die liefde was daar altijd al. Je zou kunnen zeggen vanuit een soort overvloed van liefde. God is gewoon die liefde. En in die liefde, die daar al was tussen vader, zoon en geest, hè, daarom is die drie enige God ook zo belangrijk. Ja, daar is al relatie in die God. Er is geen eenzaamheid. Daar is liefde. En vanuit die overvloed van liefde zijn wij bedacht. Ja, in Jezus, zegt Efeze hoofdstuk 1, in Jezus zijn wij uitgekozen. In liefde, zegt Psalm 139, zijn wij bedacht. Zijn wij gewild. Zijn wij gewenst. Alle dagen van ons leven waren al opgeschreven toen nog geen daarvan bestond. Iemand heeft aan u gedacht. Ja. Voor de schepping heeft God bedacht. Uw naam, die wil ik er ook bij. Uw naam, die wil ik er ook bij. En eeuwenlang heeft God gewacht op. En nu zijt je er. Ja. In liefde heeft God dat bedacht. En liefde is dan hier in dit leven over ons uitgegoten. We hebben dat ook al gezongen vandaag. Extra veel vond ik over die liefde van God. Liefde, staat er, is niet alleen maar gedruppeld, Romeinen 5 vers 5, maar hij is uitgegoten in ons hart door Gods geest. Een paar versen verder, vers 8. Als bewijs van Gods liefde is Jezus gestorven. Toen wij nog zondaren waren. Nu, dit is de basis van het hele universum. Van ons hele leven. Er is een God die ons lief heeft. Die ons leven zin geeft. Die als een vader ons in zijn familie wilt hebben. Dit is wat ons christelijk geloof zo uniek maakt. Waardoor het afsteekt tegen alle andere wetenschappelijke ideeën of andere geloven. Dit is uniek. Ja, dit maakt ons christelijk geloof om lief te hebben, om volledig te omarmen. Er bestaat niets wat er in de buurt komt van deze prachtige liefde. Het is de basis omdat dan ook God zegt, ja, hou van mij. Ja, hou van elkaar. Daarmee heb je de hele wet vervuld. He, zie je opnieuw de liefde, zo als basis van ons leven. In Korinthe 13 praat vanaf het begin over, of net al voordat Paulus begint aan het hoofdstuk, en ik zal jullie een weg tonen die nog veel hoger gaat. He, terwijl de rest al zo mooi is wat hij heeft uitgelegd. De liefde is gewoon de hoogste weg. En de eerste verzen van het hoofdstuk zeggen dan ook, al zou ik dat doen, al zou ik dit doen, al zou ik zo doen, zonder liefde. Het is niets waard. Het is lucht. Het is leegte. Of Paulus, die bidt dan ook voor ons en die zegt dat ze toch geworteld en gefundeerd mogen zijn in de liefde. Dat is onze basis. Is redding dan niet belangrijk, Jonathan? He? We zijn toch gered van onze zonde? Is dat niet de basis? Ja, jawel, dat is cruciaal in ons geloof. Maar ik zou het zo zeggen, die redding door Jezus Christus, zijn sterven, dat is een uitdrukking van Gods liefde. Gods liefde is niet een uitdrukking van de redding. Ja? De redding, de liefde van God is een soort overkoepelende paraplu. En in dat plan is Gods redding ook geopenbaard. De zonde was niet voor God noodzakelijk om zijn liefde te laten zien. De liefde was daar al voor. Zijn idee om ons te adopteren in zijn familie en voor altijd familie te zijn en te blijven met hem, dat was daar al daarvoor. Daar hebben we de zonde niet voor nodig. Zie je? Dat geeft het best een goed perspectief. De kern, ik zoek mijn woorden, hoe cruciaal ook Gods liefde is in dat sterven van Jezus, hoe centraal dat staat in ons hele geloof, ja, Gods liefde overkoepelt dat nog. En we kunnen Gods liefde zien op allerlei manieren in zijn schepping. Met heel ons verstand en met heel onze kracht en met heel ons hart en onze ziel worden we nu opgeroepen om God lief te hebben. Dat vers wordt 4 keer herhaald in de Bijbel. Bijna steeds met die 4 kenmerken ook, in Marcus en Lucas alle 4. Matthäus vernoemt niet heel onze kracht. Deuteronomium noemt dat ook nog 1 keer, waarbij het verstand niet wordt genoemd. Maar wat duidelijk is uit die 4 verzen, is God wil dat ons hele wezen betrokken is in die liefdesrelatie met hem. En kijk ook maar hoe dat is bij God zelf. In Deuteronomium zegt God dan, hoor Israël, de Heer uw God is 1. Vaak wordt dat begrepen als, de Heer uw God is nummer 1. Ja, dat kan ook wel. Ja, dat is, de grondtekst doet daar niet, geeft daar geen problemen. Maar als je ziet wat daarna komt, de Heer uw God is 1, staat daar eerst, luister Israël. Heb dan God lief, ook vanuit heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel. En dus dat lijkt tegenover elkaar te staan. Wij worden opgeroepen om met ons hele wezen God lief te hebben. God staat daar ook met heel zijn wezen achter, om ons lief te hebben. Zie je? Nu, dit is zo iets dieps om over na te denken. God heeft dat niet alleen maar besloten in zijn hoofd. Iets rationeel van, ja, ik hou van de mensen. Dat heb ik besloten en dat blijf ik doen. Wat ook de kosten zijn. Ja, dan komt er al iets meer beleving en ervaring bij, maar zo redelijk nuchter, zo. Ja? Ja, het is ook niet alleen maar een wens van hem, een verlangen, een plan, zo. Van ja, dat is het plan. Zo is dat nu. Nee, heel zijn verstand, heel zijn kracht, heel zijn hart, heel zijn ziel zit erachter. Dat is iets emotioneel voor God. Ja, wij zijn op dat vlak ook als een beeld van God gemaakt. We kunnen naar onszelf kijken hoe dat mogelijk is als mens om, ja, nogal rationeel, nogal emotioneel in het leven te staan. En dus God die wil ons hele wezen daarin betrekken. En God zelf is daar ook helemaal in betrokken. Ja. Heel zijn wezen wil ons wezen raken met zijn liefde. En we leven dan inderdaad wel door geloof. Hè? Ik wil nu niet emotie helemaal op de voorgrond zetten. Maar alsjeblieft, in dat leven door geloof is ook beleving. Ja, dat raakt ons hart. Tenminste, God wil dat. En ook daar verzacht dan Gods liefde de pijn in ons hart. Er is in elk hart, ook bij mij, is daar verdriet. En deze week is daar extra verdriet zelfs. Ja. Maar elk hart van ons draagt pijn in zich. We zitten in een gebroken wereld. Ja. En dus die liefde van God, die wil ons verdriet en onze pijn verzachten. Die wil ons heel maken. Zodat wij vanuit heel ons hart en verstand en wil in staat zijn om liefde door te geven. Gods liefde moet eerst ons raken. Gods liefde moet ons steeds weer opnieuw raken. Dieper raken. Dat gaat niet zomaar hop, hop, hop. Ja. Dat is een groeiproces. Ja. Maar dat is wel het groeiproces wat God ons wil geven. Er kan allerlei verdriet of pijn zijn in ons lichaam. In ons hart, in onze ziel. Eenzaamheid. Afwijzing. Opgekropte boosheid. Wanhoopsgedachten. Depressieve gedachten. Moedeloosheid. Zwaarmoedigheid. En dan bij momenten komt dat, die pijn en dat verdriet komt daaruit. Bij de een makkelijker als bij de ander. En dat is goed. Ja. Soms uitzicht dat in ons lichaam, met ziektes. Ja. En dus God wil ons lichaam ook genezen. God wil ons verdriet ook troosten. Maar God wil nog meer. God wil onze ziel troosten. En we kunnen dan zoeken naar hoe we ons diepere verdriet, ons diepere pijn bij God brengen. Als een offer aan God. Hem dat aanbieden in al onze zwakte. En op die manier, ook in deze week juist, kunnen we in periodes van diepe pijn en verdriet, kunnen we Gods liefde dieper gaan ervaren. We zetten ons verdriet en pijn niet als iets van, ah ja, maar nu zet ik God even aan de kant. Nu ben ik even verdrietig, of boos, of gefrustreerd. Dat past niet zo in Gods koninkrijk. Jawel, alstublieft. Alstublieft. Durf het aan te bieden aan God. Durf boos te zijn tegen God. Durf te spreken met hem over wat van binnen aanwezig is. Zodat God met zijn liefde daar op Gods manier, hè, ik ga dat niet zeggen hoe God dat gaat doen, zodat God met zijn liefde daar mag komen en dieper ons mag raken zoals we nog nooit eerder hadden ervaren. God kan ons verdriet gebruiken om dus dieper zijn liefde te laten ervaren. Er zijn allerlei hindernissen en belemmeringen mogelijk. Ja, dus een hindernis die er vaak is, ik weet dat wel, dat God van mij houdt. Maar ik voel dat niet. Ik hoor dat God houdt van mij. Maar het raakt me gewoon niet. Ja, dat is al een ontdekking. Ja, wanneer iemand dat durft zeggen tegen zichzelf. En dat geeft aan dat daar een hindernis is, een barrière. Er is eelt ergens. Want God wil wel dat ons hart of onze ziel betrokken is in die relatie met hem. En dat is ook met reden. Hè? Dat is helemaal niets om een verwijt te laten doorklinken. He, dus wanneer we dat niet voelen, dan is dat met een goede reden dat daar ergens eelt zit. Dat er ergens een hindernis is in ons leven. En God kan die hindernis openbaren. Of andere hindernissen om Gods liefde te ontvangen kunnen ook zijn, ja, maar ik zondig zo vaak. Er is een zonde die mijn leven echt vastgrijpt. En ik zondig. En ik vraag wel steeds weer vergeving, maar ik zondig weer. En ik zondig weer. En zondig ik eigenlijk niet te veel. Waardoor God eigenlijk mij niet meer zo graag heeft. Ja, ik zeg maar wat, ik zoek maar wat woorden. He, dus een zondig patroon in ons leven kan ons echt belemmeren om Gods liefde te ervaren. Of een andere belemmering heb ik hier nog staan. Houdt God wel eigenlijk van alle mensen evenveel? Heeft God misschien toch voorkeuren? He, je ziet daar mensen bijzonder gezegend en verwend lijkt wel worden door God. En ik doe het met de restjes, lijkt het. Laat echt dat een gebed voor ons zijn. Om dat God mag openbaren hoe zijn liefde is. Dat God mag openbaren waar hindernissen zitten. En ik wou dat ook gewoon doen, samen met u. He, zo wat vreemd misschien, midden in de preek, maar ja, ik wil u dat echt ook meegeven, zo'n gebed, dat ik dat uitspreek samen met u, om daarmee aan te geven, God kan dat openbaren. En wij kunnen hier samen praten over Gods liefde, en dat is weer praten. Ja? Ik kan proberen mijn hart te delen, maar dat is iets wonderlijks, wat alleen uiteindelijk God kan doen. God kan met zijn geest, God zij dank, in ons leven dingen losmaken, dingen raken, dingen naar boven brengen. Heere God, dat is wat wij willen hopen en verwachten. U kunt openbaren hoe uw liefde is. U kunt openbaren waar onze hindernissen zijn om uw liefde volledig te ontvangen. Wilt u alstublieft in ons leven, in mijn leven, in ieders leven, nieuwe punten aanduiden die we kunnen opruimen, die we kunnen opofferen, kunnen aan uw voeten leggen om meer van uw liefde te ontdekken. Wilt u tonen waar we op slot zitten? Wilt u de eelt zachtjes wegnemen? U bent de trooster. In Jezus' naam vraag ik dat. Hij kan wonderen doen. Ik kom zelf uit, zou ik durven zeggen, een goed thuis. Ja? Een warm nest. Met veel liefde. Veel warme knuffels. Dat was normaal. Veel lieve woorden. Maar op een gegeven moment heb ik mij toch afgesloten. In mijn tienertijd ergens is dat gebeurd. Ik kan dat niet zo een dag opplakken. Maar op een gegeven moment merkte ik, eerder aan het einde van mijn tienertijd, zo er is iets kouds gekomen. Zo ergens een muur heb ik opgezet. Gekwetst, denk ik. Ja. Afgewezen, mij gevoeld, door dingen die werden gezegd of gebeurd, die gebeurden. En dan heb ik de andere liefde die wel naar mij toe kwam, niet meer aangenomen als iets betrouwbaars, als iets echt. Dat kwam voor mij als toneelspel over. En ik herinner me gelukkig daar een gesprek met mijn vader over, ergens in begin twintiger jaren. En ik vertelde dat ik mijn tienertijd ervaarde als een eenzame tijd. Mijn broer was daar sterker in, die die ging gewoon het gesprek aan met vader. En zij namen tijd. En ik had eerder zoiets van, ja, als vader niet naar mij toe komt, dan zal het wel niet belangrijk zijn. Ja. Ik ga niet dat initiatief nemen. Dus zo zat ik in elkaar, inval. Ja. En ik denk ook wel dat dat goed is om als ouders daar oog voor te hebben. Ja, de ouders moeten dat initiatief nemen. Moeten kijken naar hoe kan ik ieder kind tegemoetkomen. Ja. Maar in ieder geval, dat is wat er ook in mijn hart gebeurde. Ik sloot mij af. En gelukkig heb ik met mijn vader daarover kunnen praten en dat raakte hem. Ja, die weende. Want hij zei, dat is precies hoe ik ook mijn tienertijd heb ervaren. Wat erg. Dat ik dat niet heb kunnen voorkomen bij jou. Maar dat gesprek was een godsgeschenk. En ook in die tijd had ik een mentor, een vrouw. Fantastische vrouw. En die was heel fel betrokken bij hoe ik functioneerde. En die bad, denk ik ook, mij. Ik heb dat nooit zo gevraagd. En we spraken over Gods liefde. En ja, dat heeft zeker geholpen, achter de schermen, en ook dat praten natuurlijk daarover. En op een dag kwam ik in mijn tijd met God, Johannes 14 vers 21, tegen. Daar staat, wanneer we Gods geboden hebben, en die bewaren, dan laten we liefde zien aan God. En dan gaat God ons ook lief hebben, en zichzelf openbaren aan mij. Ik zeg, yes! Dat wil ik. Ja. Ik heb de geboden van God. Ik wil die houden. Zo laat ik liefde zien. En God gaat zich openbaren en mij liefhebben. En ik was vertrokken. Ja, dat wekte verlangen bij mij op. Van ja, ik wil dat. Dat God zich gaat openbaren aan mij. Gelukkig, ik weet niet hoe lang daarna, maar een tijd daarna kwam ik een vers tegen bij 1 Johannes, hoofdstuk 4. En daar stond, God was eerst. Ja. Ja, wij kunnen God lief hebben omdat God eerst ons heeft lief gehad. Nu, daar ben ik nog altijd vandaag enthousiast over. Zo preek ik dan ook vandaag. God is eerst. Ver, ver eeuwen voor de schepping was daar al die liefde in God. En in die periode heeft mij op een gegeven moment mijn hart dat ook geraakt. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon bij God daar was. En dat ik weende. Op een moment toef, zakte dat dieper door. Dat God mij lief heeft. En ook in dit boek Hooglied zie je dat op verschillende manieren. Ik kan dat niet allemaal laten zien vandaag. Maar dus die liefde van God, hè, ook al gaat dat over een man en een vrouw in dit boek. Je ziet goddelijke liefde in dit boek. Een bewonderende liefde. Liefde die de ander doet openbloeien en groeien. Dat meisje, dat denkt dan over zichzelf, ik ben donker en hard gewerkt. En dan later in het boek zegt ze, ik ben een narcis. Ja. Of zelfs over, praat ze over zichzelf, ik ben een prinses. Ja, een koningin. Ja, hangt er vanaf welke vertaling. En ook hoe de bruidegom naar de bruid kijkt, je bent volmaakt. Ja, ik weet niet of u gewend bent om zo met uw vrouw of man te praten, maar dit is goddelijke liefde. Ja, God ziet ons in zijn liefde door Jezus Christus als volmaakt. Ja, dat is iets echt goddelijks. En dat is toch ook eigenlijk wel wat wij willen met elkaar. Wil elkaar niet veroordelen. Wil niet de splinter en de balk steeds, hè, het verhaal ingaan. Maar we willen elkaar zachtmoedig benaderen, met liefde. Ja, en God is aan het werk in ons. Op allerlei soorten manieren zie je liefde in het boek. Ik kom even terug op die hindernissen en belemmeringen. Dus om je hart ook te raken, je emoties, daar is een wonder voor nodig. Ja, God weet waar we eelt hebben. En God kan dat openbaren. En ik wil u aanmoedigen om dat met God te bespreken. Wanneer je merkt bij jezelf, ik voel dat niet. Wat we hier altijd zingen en wat ik hier altijd hoor. God kan ook uw gevoel betrekken in die relatie. En dan een ander hindernis die ik noemde. Ja, maar als ik zondig, hè, wat dan? Houdt God dan nog altijd evenveel van mij? Ja, durf ik zeggen. Kijk maar naar de verloren zoon. Dus die maakt zijn eigen keuze, wat egoïstisch, met zijn erfenis vertrekt hij, soupeert dat op. En in al die tijd is daar de vader aan het wachten op hem. De liefde van de vader staat daar klaar. En op de uitkijk. En de zoon komt eraan en heeft zijn belijdenis nog niet uitgesproken. En de vader rent naar hem toe. Kijk, zo heb je een prachtig beeld van onze God die als een vader naar ons rent wanneer wij maar één glimp geven van ik wil terug naar papa. Ik wil dat goed maken, Heer. Ik ben mis bezig. Door te zondigen rennen wij wel weg. Ja? Maar zelfs, het verhaal heeft zijn beperking, die vader blijft thuis in dit verhaal. Maar zelfs God gaat met ons mee. God die draagt ons, zelfs wanneer we erop loszondigen in alle kanten en hoeken van de wereld. God laat ons nooit in de steek. God draagt ons. Ja. En als je terugkijkt op je leven van, met zonder God, kunt je zien. God heeft mij beschermd tegen nog erger. Of God heeft mij hier of daar wenken en hints gegeven van alsjeblieft kom naar huis. En in dit verhaal zie je dat zeker. God wacht op ons. Zijn liefde staat daar klaar. En dan houdt God meer van anderen. Die wil ik ook zeker even noemen. Je ziet dus bij Mozes, is echt een vriend van God. Ja, en ik dan. En Daniel, zeer gewenste man, staat er dan 3 keer in dat boek van Daniel. Of Johannes, 3 keer ook op het einde van zijn evangelie. Johannes, waar Jezus van hield. Ja, heb ik toch ook wel gedacht. Ja, en ik dan. Ja, Johannes, Jezus hield dus van Johannes. Ja, en die andere 11 discipelen dan. Ja. En ja, dus dat is een stuk tot rust gekomen door het zo te begrijpen. Dus wij lijken op een auto met een schuifdak. Ja. En die liefde van God, die komt naar beneden. Die valt op die auto. Ja. En mensen kunnen zeggen, tof, dak toe. Moet het niet hebben. Ja, God bestaat niet. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dan iets liefde te ontvangen. Ja, hoewel. Ja, God weet omwegen om toch zijn liefde te laten zien. Maar in ieder geval, het is nog heel beperkt. En dan ook wij als gelovigen, als kinderen intussen van God, kunnen dat dakje voorzichtig open doen. Ook door onze eigen verwondheden, door ons eigen verleden. Ja, of we kunnen dat meer en meer open doen. Ja? Kusha! Alle regen komt naar binnen. Ja, niet zo fijn in een auto, maar als het over Gods liefde gaat, prachtig. En zo begrijp ik nu ook Mozes en Daniel en Johannes. Die mannen investeerden tijd in hun relatie met God. Het waren gewoon mensen. Ja. Maar ze namen tijd apart om bij God te zijn. Dat is voor ons allemaal mogelijk. We kunnen allemaal vrienden van God zijn. We zijn vrienden, zegt Jezus. We kunnen allemaal zeer gewenst zijn. We zijn zeer gewenst door God. We kunnen allemaal geliefd zijn door Jezus. We zijn geliefd. Echt waar. Ja. Maar schuif het dak open. Doe het verder open. Hoe kan ik dan concreet, want ik heb niet zo'n dak hier, ik niet, u denk ik ook niet, in mijn leven. Hoe kan ik concreet Gods liefde ontvangen? Daar wil ik mee afsluiten. Dus tijd. Ja. Zo simpel. En zo lastig ook. Ja. De hele dag is dat mogelijk. Onderweg. Op allerlei momenten kun je praten met God. Dat is ook goed. Ja. Maar net zoals in een huwelijk, hè, je hebt het samenleven, maar je hebt ook speciale momenten die je apart hebt met je twee. Om te investeren in de wat diepgang van je relatie. Met God is dat ook zo. Ja. Zet tijd apart met onze Vader. Om te praten, maar ook om te lezen natuurlijk. Ja? De Bijbel, Gods liefdesbrief. Doe die liefdesbrief open. Dan ontdek je de liefde. Ja? Dan komt de brief aan. Bid om openbaring, zoals we ook samen hebben gedaan, dat God u dieper zijn liefde mag laten ontdekken. En dan heb ik het tot nu toe alleen over tussen ons en God. Het bidden, het lezen, de tijd apart zetten. Maar we zijn niet alleen op de wereld, gelukkig. We zitten in het lichaam van Jezus. En daar stroomt de liefde door dat lichaam. Zeker ook deze week. Zeker ook naar die meisjes toe, die gaan het nodig hebben. Die gaan die liefde van God moeten ontdekken door, ja, het lichaam. Want mama is weg. Ja, papa, is een heel onzeker verhaal. Ze hebben het lichaam nodig van Jezus. Om Gods liefde te ontdekken. Dus liefdevolle relaties in het lichaam hebben wij allemaal nodig. We hebben de Bijbel, we hebben onze tijd met God. Maar God heeft het lichaam bedacht. Heeft een lichaam bedacht waar we in wonen. Waar we kunnen ervaren en beleven hoe andere koppels, hoe andere gezinnen die liefde vormgeven. En dat geneest ons. En dan wou ik zeker nog noemen, Gods liefde kun je zien in de natuur, de muziek, in geuren en smaken. Overal is er iets te zien van Gods liefde. Wil je een relatie met God hebben, dan moet je hem lief hebben. Wil je God lief hebben, dan moet je hem leren kennen. En wil je God leren kennen, dan moet je aan hem denken. Ja, tijd nemen om aan God te denken. Schuifdak, wagenwijd openzetten. Wees gezegend met Gods liefde. Amen.